Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en ook luisteraars via de kerkradio over het internet. Ook vanmiddag weer van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt voor te gaan professor A. Huigen uit Kampen. De schriftlezing deze middag is uit 2 Samuel 21 vers 1 tot 14. Dus 2 Samuel 21 vers 1 tot 14. Mededelingen namens de kerkenraad. Woensdag 31 mei aanstaande hopen Gerard ten Hove en Christel Vogel te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 2:30 in residence Renen. Dominee H.H. Klomp hoopt voor te gaan in deze dienst. Maandag 8 mei, jongstleden, hebben onderstaande gemeenteleden belijdenis gedaan voor de kerkenraad. Op Deo Valente zondagmiddag 4 juni, volgende week zondag, hopen zij in het midden van de gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Dat zijn de volgende gemeenteleden. Rijkje Gerritje Boers, Alida Elisabeth van Dijk, Maria Margarita van Doorn Abben, Hendrik Dirk-Jan Hovenstad en Adriana Marianne Hovenstad Visser, Stevelina Johanna Kolen, Lisette Johanna Roffel en Rosanna Antoinette Roffel. In de postergemeenschap zal ook op eerste Pinksterdag belijdenis van haar geloof afleggen Wilhelmina Janna Cornelia van Bracht. Er zijn in deze eredienst ook weer 3 collecten. 2 tijdens de eredienst. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas, in het bijzonder de emeritikas. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu voor de handdruk uit Psalm 67 vers 1. En ook dat is een schoolpsalm, een psalm die door de kinderen van de basisschool geleerd is. De kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 91, vers 1 en vers 2. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, vers 1 en 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we uit Psalm 84 het tweede en het zesde vers, 84 vers 2 en 6, na de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Laten we samen bidden. Heren, we hebben het zojuist gezongen. Welzalig de mens die zich aan u toevertrouwt. En dat willen we dan ook doen, heren, in ons gebed. benaderen tot u als afhankelijke mensen, als mensen die het helemaal van u moeten hebben. En we bidden, Heere, wees ons genadig. En wilt u uw woord voor ons openen op zo'n manier dat onze ogen erbij opengaan, ons hart erbij opengaat, we ons mogen verheugen over wat u ons aanreikt. We zijn bijeen, Heere, in uw huis, onder uw belofte dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, u zelf in het midden bent. En we bidden, maakt u die belofte in ons midden heerlijk waar vanmiddag. U kent ons, Heere, u weet wie we zijn, u doorgrondt ons geheel en al. We bidden, spreekt u ons aan. En wilt u geven dat we het merken dat u ons kent, en dat we het merken mogen dat u de levende God bent, en dat u goed bent. We naderen tot u, Heere, vanuit een wereld vol onrust. Dat is er een hoop ellende, dat zijn er geweldig veel zorgen. En met dat alles naderen we tot u. We bidden u, Heere, dat u zich ontfermen wilt over mensen die helemaal klem zitten, die naar hun idee geen kant meer op kunnen. Geeft u hen perspectief en nieuwe moed. We bidden u, Heere, voor mensen in deze wereld die honger lijden en dorst, dat u zich over hen wilt ontfermen. We bidden u voor mensen die leven op plaatsen van geweld, dat u vrede wilt geven en veiligheid. We bidden voor mensen die grote verantwoordelijkheid dragen in deze wereld, regeringsleiders en anderen, dat u hen wijsheid wilt geven en een wil om het goede te doen. En wat zou dat goede anders zijn, Heere, dan een open oor voor u, de levende God? Zou u dat willen schenken? We belijden, Heere, dat wij dat helemaal niet hebben verdiend. En dat wij mensen zijn die er veel beter in zijn om dingen stuk te maken dan om het goede tot stand te brengen. Maar we belijden wel onze afhankelijkheid van u. U bent immers de levende God en u kunt doen boven ons bidden en boven ons denken. Heren, als we in de kerk zitten of thuis meeluisteren op dit moment of later, en er zijn allerlei vragen in ons leven, ook geestelijke vragen, wilt u dan tot ons spreken, wilt u ons een weg wijzen? Wie zou antwoord kunnen geven dan u alleen? We bidden, Heren, dat we eerlijke mensen mogen zijn tegenover u. Dat we niet de raadsels van ons leven en de vragen over hoe het in de wereld gaat losmaken van wie u bent. Maar dat we met dat alles voor u naderen. En wilt u dan horen, Heren? Ook onze vragen, ook onze klacht. En wilt u recht doen op deze aarde, waar er zo geweldig veel onrecht is, waar er zo ontzettend veel wordt geleden door allerlei mensen, onder onderdrukking, door machthebbers, van welke soort dan ook. We bidden, Heren, voor ons werelddeel en voor ons land, dat u vrede en veiligheid wilde geven, maar we bidden bovenal vanmiddag dat u geven wilt dat uw woord zijn loop heeft en dat het opnieuw zijn kracht bewijst. In ons werelddeel worden veel kerken gesloten, veel gemeenten vergrijzen of moeten stoppen. We bidden, Heren, wijk niet van ons. En zou u willen geven dat ook die mensen die eigenlijk niks weten van u, die u vergeten zijn of die zelfs vergeten zijn dat ze u vergeten zijn, dat ze worden bereikt met uw woord en dat dat al oude woord van u opnieuw zijn kracht bewijst. Heren, u bent toch die God die wonderen doet. En we bidden u dat u dat weer wilt doen en dat u dat nog wilt doen, niet alleen in onze levens, maar ook in die van anderen. Zegent u het werk van zending en van evangelisatie, zodat uw woord wordt verspreid. We bidden ook, Heren, bouwt u deze gemeente in het levende geloof in u, de levende God. We belijden, Heren, dat geloof in u, als het er al is, dat het zo gemakkelijk tussen de vingers door kan glippen. En dat het zomaar verwort tot een starre waarheid, tot een sleur, tot iets waar geen liefde meer in zit. We bidden, Heere, schenk ons uw geest. En leer ons u vurig lief te hebben. Leer ons u te dienen met heel ons leven. Opdat we gereed zullen zijn als u komt. We bidden, Heere, bind u samen door de liefde en door het woord van uw genade. We zijn helemaal van u afhankelijk. Dat zeggen we vaak in onze gebeden, maar we beseffen het vaak ook niet half, hoe afhankelijk we zijn. Heere, maakt u ons afhankelijk van u. En leert u ons bidden. En vervult u dan onze lege handen met uw genade. We bidden, Heere, geef dat deze dienst een eredienst mag zijn tot eer van uw grote naam. Want u bent het waard om alle lof, eer, aanbidding en dankzegging te ontvangen. En waarin wordt u nou meer geëerd dan dat zondaren tot geloof komen? Dan dat het geloof van uw kinderen wordt versterkt en gevoed? Dat u des te meer eer ontvangt en liefde van degenen die van u zijn. Daarom bidden we u vanmiddag. Hoort u ons dan, Heere? Onze ogen zijn op u. Hoort u ons om Christus wil alleen en enkel uit genade. Amen. Onze schriftlezing van vanmiddag is uit het Oude Testament, het tweede Bijbelboek Samuel, hoofdstuk 21. We lezen vers 1 tot en met 14. In 2 Samuel 21 staat, vanaf vers 1, er was een hongersnood in de dagen van David, 3 jaar lang, jaar na jaar. En David zocht het aangezicht van de Heere. En de Heere zei, het is vanwege Saul en vanwege zijn huis dat beladen is met bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Toen riep de koning de Gibeonieten en zei tegen hen, nu behoorden de Gibeonieten niet tot de Israëlieten, maar tot het overblijfsel van de Amorieten. En hoewel de Israëlieten hun een eed hadden gezworen, had Saul in zijn ijver voor de Israëlieten en Judeërs toch geprobeerd hen te doden. David dan zei tegen de Gibeonieten, wat moet ik voor u doen en waarmee moet ik verzoening doen, zodat u het eigendom van de Heere weer zult zegenen? Toen zeiden de Gibeonieten tegen hem, het is ons wat Saul en zijn huis betreft niet te doen om zilver of goud. Het gaat ons er ook niet om iemand te doden in Israël. En hij zei, wat zegt u dan dat ik voor u moet doen? Ze zeiden tegen de koning, de man die ons vernietigd heeft en die plannen tegen ons heeft uitgedacht om ons weg te vagen, zodat we niet zouden kunnen voortbestaan in welk gebied van Israël dan ook. Laat ons van zijn zonen 7 mannen gegeven worden, zodat we hen voor de Heere ophangen in Gibea van Saul, verkozenen van de Heere. En de koning zei, ik zal hen geven. Maar de koning spaarde Mephiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, vanwege de eed bij de Heere die tussen hen was, tussen David en Jonathan, de zoon van Saul. Dus nam de koning de 2 zonen van Rispa, de dochter van Aja, die zij aan Saul gebaard had, Armoni en Mephiboset, en ook de 5 zonen van de zuster van Michal, de dochter van Saul, die ze aan Adriel, de zoon van Barzillai uit Mehola, gebaard had. En hij gaf hen in de hand van de Gibeonieten, die hen op de berg ophingen voor het aangezicht van de Heere. Zo kwamen die 7 tegelijk om. Ze werden gedood in de eerste dagen van de oogst, aan het begin van de gerstenoogst. Toen nam Rispa, de dochter van Aja, een rouwgewaad en spreidde dat voor zich uit op de rots. Ze bleef daar vanaf het begin van de oogst totdat er water van de hemel op hen neerviel. Overdag liet ze de vogels in de lucht niet op hen neerstrijken en 's nachts de dieren van het veld niet. David werd verteld wat Rispa, de dochter van Aja, de bijvrouw van Saul, gedaan had. Toen ging David bij de burgers van Jabes Gilead de beenderen van Saul en de beenderen van diens zoon Jonathan halen. Ze hadden die weggenomen van het plein in Bethsan, waar de Filistijnen hen hadden opgehangen, op de dag dat de Filistijnen Saul gedood hadden op de Gilboa. Hij bracht vandaar de beenderen van Saul en de beenderen van diens zoon Jonathan mee. Ook verzamelden zij de beenderen van hen die opgehangen waren. Ze begroeven de beenderen van Saul en van zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin in Zela, in het graf van zijn vader Kis, en deden alles wat de koning geboden had. En daarna liet God zich verbidden ten gunste van het land. Tot zover onze schriftlezing. We gaan nu samen zingen uit Psalm 79, vers 1, 4 en 7. In Psalm 79 vinden we de situatie van verwoesting, van geweld, van lijken die onbegraven blijven, zoals ook de situatie in onze schriftlezing. En dan wordt er ook een schuldbelijdenis aan gekoppeld in vers 4 en de verwachting van vers 7. We zingen Psalm 79, vers 1, 4 en 7. tekst voor de preek van vanmiddag, gemeente, wordt gevormd door vers 10 tot en met 14. Maar ik lees u alleen vers 10 en vers 14 voor. Daar staat: toen nam Rispa, de dochter van Aja, een rouwgewaad en spreidde dat voor zich uit op de rots. Ze bleef daar vanaf het begin van de oogst totdat er water van de hemel op hem neerviel. Overdag liet ze de vogels in de lucht niet op hen neerstrijken en 's nachts de dieren van het veld niet. En dan vers 14, zij begroeven de beenderen van Saul en van zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin in Zela, in het graf van zijn vader Kis. En ze deden alles wat de koning geboden had. En daarna liet God zich verbidden ten gunste van het land. Straks na de preek zingen we uit Psalm 56, het zesde vers, Psalm 56, vers 6, na de prediking. Gemeente, mensen kunnen elkaar vreselijke dingen aandoen. Dat zien we en horen we in het nieuws. Maar wat vindt God daar nou van? Wat vindt God er nou van? Dat mensen wraak willen nemen op elkaar, elkaars kinderen willen doden, hele volkstammen uit de weg willen ruimen. Vindt God dat goed? Je zou zeggen van niet, toch? God is goed en dat doden van al die mensen, dat is niet goed. En toch, er zijn gedeelten in het Oude Testament met name, zoals ook het gedeelte dat we net hebben gelezen, waar je je toch afvraagt, hoe zit het nou eigenlijk? Er worden hier dan toch maar 7 jonge mannen opgehangen om tegemoet te komen aan de wraakzucht van de Gibeonieten, die weer werd opgeroepen door allerlei geweld van koning Saul. Wat doet God er nou aan? Soms lijkt het wel alsof God dat wel goed vindt. En dan geeft hij dan niet direct het bevel om dit allemaal te doen, dat hij wel toekijkt. En het misschien uiteindelijk toch wel goed vindt. Of is het iets kwaads? En wat moeten wij dan? Vanmiddag zien we in het voorbeeld van Rispa hoe zij daarmee omging. Met die dood van haar kinderen en van de rest van de familie. Ze protesteert bij God. Ze kan niet accepteren dat God zo is. Het thema van deze preek is Rispa en we letten op 3 dingen. We letten allereerst op het vreemde dat we in deze tekst vinden. Vervolgens letten we op het moederlijke lijden van Rispa en ten derde op de verzoening die in deze tekst plaatsvindt. Want er vindt wel degelijk verzoening plaats. Rispa, dan gaat het over het vreemde van deze tekst, over het moederlijke lijden dat we zien en over de verzoening die plaatsvindt. Hoe begon het nou allemaal? Nou, er is een hongersnood. Een hongersnood, dat kwam in die tijd helaas wel vaker voor. Misoogsten waren aan de orde van de dag, of in ieder geval eens in de zoveel jaar kwam dat wel voor. En een slimme boer en een slimme overheid die nam daar maatregelen voor, zodat je wat spaarde, zodat je wat had als het dus een jaar minder was, of als je zelfs helemaal niks had. Want 2 misoogsten achter elkaar, dat kwam nog wel eens een keer voor, maar 3 achter elkaar, nee, dat kon eigenlijk niet. En in de tijd van koning David komt er een hongersnood van 3 jaar lang. Jaar na jaar, schrijft de Bijbelschrijver erbij. Nou, dat is niet normaal. Hier moet iets aan de hand zijn. En vandaar dat het aangezicht van de Heere wordt gezocht om te zien wat er aan de hand is. Misschien wel met behulp van die befaamde Urim en Thummim. Maar hoe dan ook, de uitkomst van dat proces is: het ligt aan Saul en het huis van Saul. Saul heeft namelijk een bloedschuld op zich geladen omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Nou, kennelijk heeft hij ze niet allemaal gedood, want er zijn er nog wat over. Maar Saul heeft een geweldige schuld op zich geladen door een moordpartij. Wat is er dan gebeurd? Nou, dan kun je de Bijbelboeken Samuel door gaan bladeren en helemaal doorlezen van voor naar achter en nog een keer terug. Maar je zult niet iets vinden over een slag die Saul heeft geleverd met de Gibeonieten. Dus de vraag is, wanneer heeft zich dan wat afgespeeld? Er zijn uitleggers die denken aan de situatie bij Nob, waar Saul priesters had laten doden en ook mensen daaromheen. En er waren ook houthakkers en waterputters bij geweest natuurlijk, rondom dat heiligdom. En die Gibeonieten die hadden zo'n soort functie, dus wie weet was het daar gebeurd. Maar ja, dat zullen vast niet de enige Gibeonieten zijn geweest die er waren daar bij Nob. Waarschijnlijker is de uitleg van andere exegeten. Die zeggen, als je kijkt waar die Gibeonieten woonden, dan woonden ze aan de randen van het rijk van koning Saul. En dat rijk van koning Saul was voortdurend bedreigd door de Filistijnen. Met hen leverde hij om de haven klapslag. En gelukkig ging dat doorgaans heel erg goed. Maar het was wel bedreigend. En stel je nou voor dat die Gibeonieten als een soort vijfde kolonne zich bij die Filistijnen zouden voegen, waar ze eigenlijk ook wel bij hoorden. En zich tegen Israël zouden keren, dan was er een grote kans dat koning Saul met zijn legers het zou verliezen. En dat zijn koninkrijk zou ophouden, dat het afgelopen was met Israël en Juda. En dus kun je je best voorstellen dat koning Saul de gelegenheid heeft genomen om die Gibeonieten aan te vallen en in ieder geval de mannen, de strijdbare mannen, te doden. Is dat goed? Nee, vast niet, nee, want hier staat het. Maar het is wel begrijpelijk dat Saul zoiets heeft gedaan daar en toen. Bij dat jonge koninkrijk Israël, te midden van al die machtige volken, en dan die Filistijnse volkeren die af en toe binnenvallen en die je bedreigen, dan kun je je toch voorstellen dat je dit soort maatregelen neemt. En had koning David later ook niet soortgelijke dingen zelf gedaan? Waarom is dit dan zo'n principieel punt wat koning Saul niet had mogen doen? Nou, dat heeft te maken met die speciale positie van die Gibeonieten. Want als u zich afvraagt, ja, waarom hoorden ze dan eigenlijk niet bij Israël? De Bijbelschrijver die zegt het zo in een lange tussenzin erbij, hè, in vers 2. Ze behoorden niet tot de Israëlieten, maar tot het overblijfsel van de Amorieten. Dan moeten we denken aan de situatie van Jozua die het land inneemt. En hij moet die Canaanitische volkeren uitroeien of verdrijven. En die Gibeonieten, die waren slim. Ze waren slim en ze wisten in te spelen op de ijdelheid en de haast van Jozua. Ze hadden namelijk expres oude kleren aangedaan, een soort lompen. Ze hadden expres beschimmeld brood meegenomen. En ze waren op reis gegaan naar die Israëlieten. En ze hadden zich voorgedaan als mensen die van ver waren gekomen en die een vriendschapsverbond wilden maken met Israël. Nou, dat is vleiend, hè, als mensen van ver komen om je zoiets aan te bieden. En het is ook ongevaarlijk, want je hebt toch niet met ze te maken. En Jozua, zonder al te diep nadenken, zonder de Heere raad te plegen, geeft zijn woord en zweert een eed dat hij hen niet zal schaden. En maar een heel korte tijd later komen ze erachter dat die Gibeonieten zich bevinden precies in het land Israël. Dat ze helemaal niet van heel erg ver zijn gekomen, maar dat ze eigenlijk tamelijk dichtbij wonen. Ja, wat moet je dan? Dan moet je je woord houden. En dat deed Jozua ook. En had gezegd dat ze onder Israël mochten wonen, maar dat ze dan wel de positie van houthakkers en waterputters zouden krijgen. Dus een ondergeschikte positie, geen leidinggevende posities, want wie weet wat daarvan zou worden. Dus terwijl al die Canaanieten werden uitgeroeid of verdreven, mochten juist de Gibeonieten in leven blijven Als ze maar dienstbaar waren. Maar dan begrijp je ook direct waarom in de tijd van koning Saul, toen hij dat koninkrijk moest vestigen en moest verdedigen, dat hij zo zijn twijfels zal hebben gehad over de loyaliteit van die Gibeonieten. Want bij de Israëlieten waren ze ondergeschikt. Maar misschien deden de Filistijnen wel een beter bod. En zo kunnen die dingen gaan, toch? Hoe dan ook Saul had die beslissing genomen om die Gibeonieten aan te vallen. En dat had hij niet mogen doen, want die eed van Jozua namens Israël gedaan, die gold nog voor Saul. En als je de Heere erbij roept en je woord geeft, dan blijft dat dus. Nou, dat is dus de oorzaak van die hongersnood. Er is nog unfinished business. Er is nog iets tussen Saul en die Gibeonieten. Maar ja, dan wil David dat natuurlijk uit de weg ruimen. En David is een praktisch mens. Dus zij vraagt aan de Gibeonieten: wat is jullie prijs? Wat moet ik voor u doen? En waarmee moet ik verzoening doen, zodat u het eigendom van de Heere weer zult zegenen? En die Gibeonieten, zoals gezegd, ze waren slim en ze zijn nog steeds slim. Ze drijven de prijs op. Ze zeggen: het gaat ons niet om zilver of goud. Je kunt dit niet even afkopen, David. En, waarschijnlijk moeten we het iets anders vertalen dan in onze vertaling is gebeurd. En, het staat ons niet vrij om iemand te doden in Israël. Dus David weet al, hier gaat bloed vloeien. Dit gaat niet met geld, maar dit gaat met bloed. Maar wat kan David anders dan hen nog een keer vragen: wat zegt u dan dat ik voor u moet doen? Nou, David kon wel anders. Hij had het de Heere kunnen vragen in plaats van die Gibeonieten. Het belangrijkste is niet dat er aan de eisen van die Gibeonieten tegemoet wordt gekomen, maar dat er aan Gods recht wordt gedaan. David maakt een soortgelijke fout als Jozua lang geleden. De prijs die de Gibeonieten noemen is ongelooflijk hoog. Ze willen 7 jonge mannen uit het geslacht van Saul. En die willen ze doden. En die willen ze na hun dood tentoonstellen. Want dat was de straf voor iemand die een verbond brak, die een eed brak tussen volken of stammen. Dan werd je gedood en werd je lichaam tentoongesteld om te laten zien: kijk, dit doen we met mensen die hun woord breken, die het verbond breken. 7 jonge mannen. En het is wrang, of niet? Als je dan leest van die ene, die Mefiboset, die wordt gespaard, die man die kreupel was, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, want aan hem had David dan weer zijn woord gegeven, dat hij voor hem zou zorgen. Maar er is een andere Mefiboset, een neef, die waarschijnlijk een stuk jonger was, en die wordt wel gedood. Dat is me even wrang. Wat is dit voor logica? Daar kunnen wij toch niet bij? Dat je zegt: ja, het is weer goed tussen ons op het moment dat er 7 mensen op zo'n gruwelijke manier worden gedood. Daar kunnen wij toch niet bij dat er een vloek zou zijn die over generaties heen wordt getild, zodat die mensen uit het huis van Saul uiteindelijk moeten boeten voor iets wat Saul, goed, hij had het niet moeten doen, maar wat Saul had gedaan en waar zij niks aan konden doen. Zo vreemd als het klinkt, maar zo gaat het wel. En die 7, ze worden geëxecuteerd. Het is even de vraag hoe precies. Volgens sommigen werden ze van een steilte van een rots gegooid, volgens anderen aan een galg gehangen, Volgens een derde groep uitleggers werden ze direct gekruisigd. Hoe dan ook, nadat ze gedood werden, worden ze aan een soort kruisen opgehangen. Tentoongesteld. En dat niet op zomaar een plek, maar dat doen ze, pesterig genoeg, in Gibea, de stad van Saul. Daar moet iedereen die bij Saul hoort en die in die stad of in die omgeving woont, die moet het gaan aanzien wat de Gibeonieten met de nakomelingen van Saul hebben gedaan. 7 jonge mannen gedood. En die lijken gruwelijk tentoongesteld. En dat is het moment dat Rispa ten tonele verschijnt. En ze gaat er zitten, met een rouwgewaad waar ze op zit. En ze gaat daar het gedierte weghouden. De vogels, overdag. En de wilde dieren, vossen en anderen, die in de nacht komen. Dat betekent dat ze weinig slaap krijgt. Maar dat is niet het ergste. Moet je je voorstellen wat dat voor haar geweest is. Het zijn haar kinderen, haar zonen, die gedood zijn en die daar hangen. En die anderen, dat zijn haar neven. Jonge mannen, allemaal nog. En je zou er toch je gezicht van af willen wenden, en er zullen mensen vast zijn geweest die tegen haar hebben gezegd, joh, jij moet dit niet zien, jij moet met ons mee. Maar ze gaat daar zitten. En ze gaat er niet weg. Ze zit er, die tijdsaanduidingen die wijzen erop dat het een aantal maanden duurt, van mei tot ongeveer oktober. Ze laat zich niet wegjagen. Als je het je probeert voor te stellen, dan is dat natuurlijk een soort hel op aarde. Voor een moeder, om de dode lichamen van je zonen te zien in ontbinding. En om er dan zo de wacht bij te houden. Toch is dat wat Rispa doet. Nauwelijks slapend, de dieren weghoudend, maandenlang. En uiteindelijk komt dit koning David ter oren. En dan doet David een aantal dingen. Hij besluit tot een herbegrafenis van de beenderen van Saul en van Jonathan. Daar zit ook een geschiedenis aan, daar komen we zo nog wel op. En dan samen met de beenderen van die 7 gehangenen wordt er een begrafenis van gemaakt. En dan laat God zich verbidden ten gunste van het land. Wat betekent dat nou? God laat zich verbidden ten gunste van het land. Betekent dat dat de Heere zegt van nou, dat is goed zo. Dat de Heere daar nou behagen in heeft. In die wraakactie van die Gibeonieten, in dat verdriet van die moeder, Rispa, vindt de Heere dat dan een goede manier van doen. Om de boel recht te zetten. Zodat je weer kiet staat. Dat is toch een afschuwelijke manier van de dingen rechtzetten. En zo werkt God toch niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we onder ogen zien dat er pas in vers 14 staat dat God zich liet verbidden. Pas nadat David die beenderen heeft laten begraven. Dat moest er gebeuren. Want anders was het nog niet goed. Let wel, de Gibeonieten willen die wraak. En David geeft de opdracht tot die wraak. En daarmee kun je niet zeggen dat het ook God is die de opdracht heeft gegeven tot deze wraakactie. Ja, leek er natuurlijk wel op, hè? God zei dat er nog iets was tussen Saul en de Gibeonieten. En als David dan navraag gaat doen, dan blijkt dit er te zijn. Nou ja, dan moet hij dat toch oplossen. Of had hij de Heere opnieuw moeten vragen. Zou het ook voor ons zo kunnen zijn? Dat je wel hebt geluisterd naar Gods stem en dat je iets ziet wat er niet in de haak is in je leven, maar dat in de oplossing van wat er dan niet in de haak is, dat je dan toch uiteindelijk weer zelf aan het knutselen bent. En niet van stap tot stap aan de Heere vraagt wat je moet doen. Misschien is dat ook wel een gevaar voor ons. David ging mee in de logica van die Gibeonieten. Nou ja, het is een hoge prijs, maar het is de enige manier, dus dan moet het maar. Terwijl het de vraag was of hij dat wel goed zag. Zou dat ook voor ons kunnen gelden, dat we wel in een spoor van de Heere zijn gegaan, maar dat we gaandeweg misschien toch onze eigen weg aan het gaan zijn? Dat je vol overtuiging belijdenis deed, maar dat je toch in de logica van de wereld waarin wij leven, die een beetje anders is dan deze logica, hopen we dan, meegaat. Maar goed, laten we het maar onder ogen zien, en dat is het eerste punt dat we zouden maken, dat dit natuurlijk een heel vreemde geschiedenis is. En dat de Bijbel best wel een heel vreemd boek is af en toe. En dat dat vervreemding bij ons oproept. Sommige mensen doen alsof je de Bijbel kunt lezen en dan is het allemaal duidelijk. En daar hoef je niet je moeite voor te doen. En als je een beetje moeite doet, dan begrijp je zo in één keer alles. Maar dat is niet waar. De Bijbel is geregeld een heel erg ingewikkeld boek. Dat allerlei vragen oproept. En zullen we dat maar eens eerlijk toegeven aan elkaar? Dat wij ook niet altijd de wijsheid in pacht hebben als het om dit soort dingen gaat. En dat hoort, ja, dat hoort bij het geestelijke leven, ja. Geestelijk omgaan met de Bijbel is niet dat je bij alles een tekst weet. En dat je van alles direct weet hoe het zit. Maar het is dat je van stap tot stap zegt, Heere, wijst u me de weg. Een geestelijke omgang met de Bijbel betekent niet dat je allemaal weet hoe het zit. Maar dat je van stap tot stap het licht van God en van zijn geest nodig hebt om te leren verstaan. En dan nog blijft het maar ten dele. Daar word je dus bescheiden van. Niet vaag, maar wel bescheiden. En juist des te meer afhankelijk van God. Dus de Bijbel is een vreemd boek. Ja, daar komen we nog overheen. Maar de vraag is de Heere nu ook een vreemde God? Die God van 2 Samuel 21. Is dat nou de vader van de Heere Jezus Christus? Nee, het is niet zo dat de Heere hier bloed wil zien. Of dat de Heere die executie heeft bevolen. Maar het roept wel de vraag op, hoe hebben we het nou met God? Want hij is toch machtig. Waarom kan hij niet aan David duidelijk maken? Waarom kan hij niet aan Israël duidelijk maken dat het anders moet gaan? Waarom doet hij er niks aan? En dat is precies het punt van Rispa. Dat is waarom zij protesteert. Als moeder. Kijk, haar rol is onverwacht. Niemand verwacht dat de moeder van een van de geëxecuteerden de wacht gaat zitten houden bij de lichamen. De autoriteiten hebben hier niet mee gerekend met haar in deze rol. En wat ze dat doet, dat is een protest zonder woorden. Een protest dat dit niet in de haak is. Dit kan zo niet zijn. Rispa komt uit dat verworpen geslacht van koning Saul. En de Gibeonieten die noemen hem nog met bijtende spot in vers 6. Saul, de verkozene van de Heere. Maar hij is natuurlijk de verworpene van de Heere. En Rispa, als moeder, protesteert niet alleen tegen het beleid van koning David en niet alleen tegen de Gibeonieten, maar tegen de manier waarop dit gaat. Dit mag zo niet zijn. Een moeder hoort dit niet mee te maken. En dan moet David wat aan doen, en dan moeten de Gibeonieten wat aan doen, en dan moet God wat aan doen. En natuurlijk kun je zeggen, ja, het moet zo niet zijn, maar het gaat wel zo. Zo gaat het. Zo gaat het in Syrië, elke dag. En zo gaat het op zoveel plekken in de wereld waar wij dan niet van horen, elke dag opnieuw. En het is vreselijk, maar dit is hoe het in de wereld gaat. Rispa blijft toch protesteren. Je kunt zeggen, ja, Rispa heeft nu geen zin meer, het is gebeurd. Maar ze blijft protesteren. Haar naam betekent het vuur dooft niet. Nou, dat is een passende naam. Want ze blijft aanhouden. Ze kan namelijk niet accepteren dat God zo is. Ze wil dat God zich anders toont dan zo. Zo kan God toch niet zijn, een God die dit goed vindt, die dit wil. Waarom is het zo erg? Nou, een van de ergste dingen die erbij zijn, dat is dat die lichamen niet worden begraven. In heel het Oude Oosten geloofde men dat dan je ziel niet tot rust kon komen. En dat dat dus eigenlijk nog een straf was na de dood. Begraven, dat hoort bij het menselijke. Juist onder Israël. Juist Israël weet van het belang van het begraven van een lichaam. Van het respectvol daarmee omgaan, omdat God het is die het leven heeft gegeven. En omdat God het is die het leven neemt. Daarom protesteert Rispa, maar ook vanwege dat ontzettende onrecht. En die Gibeonieten, die claimen hier de moral high ground, die zeggen wij hebben gelijk en er moet aan ons recht worden gedaan. Maar laten ze eens naar zichzelf kijken. Ze zijn door een truc, door een leugen bij Israël gekomen. En moeten zij dan hoog van de toren blazen en zeggen, ja, maar het moet zo en zo. Kijk eens naar die David. Wat die allemaal op zijn geweten heeft. Is hij dan zoveel beter? En is dit wat Saul en zijn nageslacht verdienen? Zeker verbondsbreuk is erg en die moet gestraft worden. Maar mensen schenden is ook erg. En dat mag zo niet gebeuren. Misschien is het even wennen aan zo'n figuur van Rispa. Omdat zij niet het type is van stil maar wacht maar. Niet het type dat zich terugtrekt en zegt, ja, het is nu eenmaal zo. Maar ze doet denken aan Job. Job, die wel in eerste instantie had gezegd, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Maar toen zijn vrienden begonnen te zeggen, ja Job, dit is zoals het moet zijn. Dit is zoals het hoort. Kennelijk heb jij gezondigd, je hebt iets verkeerd gedaan. Toen kwam Job in het geweer. Zelfs tegen God. Hij zei, laat God dan maar met me in het gericht treden. Ik wil graag horen wat het is. Dan gaan we met hem in discussie. En ik ga winnen. En Job, zeiden die vrienden, Job, dat kun je zo niet zeggen, man. Zo praat je toch niet tegen God. Alsof jij gelijk hebt en God niet. Maar Job hield vol. Is dat dwaas? Is dat verkeerd? Aan het eind van het boek Job zegt God tegen die vrienden van Job, die keurige theologen die precies wisten hoe het zat. Jullie hebben niet recht van mij gesproken. Zoals mijn knecht Job. Oh ja, Job kreeg ook de wind van voren. En Job moest ook terug en brouwvol boete doen. Maar toch had Job het beter gedaan dan die vrienden die maar loslieten en zeiden, ja, het is nu eenmaal zoals het is. Zou daar voor ons ook een les in zitten? De Bijbelse manier van omgaan met allerlei vormen van ellende en onrecht is niet dat je de schouders ophaalt. Is niet dat je zegt, ja, kan ik er wat aan doen wat ze in Syrië doen? Maar dat is dat je God erbij roept. Als wij dat niet doen, wie doet het dan? Als wij niet roepen om het recht van God, wie zal het dan doen? Heere, doe recht op de aarde. Je vindt het in de psalmen ook. Dan wordt de Heere erbij geroepen op een manier waarvan je tegenwoordig zou zeggen, van nou ja, kun je dat wel zeggen. Heere, God wordt eens wakker en doe er eens wat aan. Zegt de psalmist. Zijn wij dat misschien wat te veel kwijtgeraakt? Komen wij nog in het geweer vanwege al het onrecht in de wereld? Als wij niet roepen om recht voor Syrië, wie doet het dan wel? Ook dat is christelijk leven. Ook dat is geestelijk leven. Niet alleen maar accepteren dat het is zoals het is, maar ook de Heere er met klem bij roepen. En tegen hem zeggen, Heere, dit kan zo toch niet en dit mag zo toch niet en u kunt er wat aan doen. Dat is de Bijbelse manier van hiermee omgaan. Nog iets anders dat wij hiervan kunnen leren, denk ik. Kijk eens hoe betrokken Rispa is op haar kinderen, hoe bewogen ze is met het lot van haar kinderen. Haar dode kinderen. Hoe bewogen zijn wij met het lot van onze levende kinderen? Rispa hield niet op nacht en dag om voor hun lichamen te waken. Zo gingen ze haar ter harte. Hoe is het bij ons? Onze levende kinderen. Proberen we ook zo voor hen te waken? Voor hen te bidden? Nee, ik zeg niet dat je dan elke nacht moet waken. Maar u begrijpt het punt. Zijn we ook zo betrokken? Zo bewogen? Of denken we van ja, het is de tijd en je kunt er niks aan doen. Rispa, het vuur, doofde niet. Nou, uiteindelijk laat de Heere zich verbidden. En daar zien we dan ook iets van verzoening. Ja, dat woord dat noemen we toch. Dat is het derde dat we in deze tekst zien. Verzoening. Hoe zit dat? Dan moeten we kijken naar de wet van God. In de wet vinden we dat de gehangene niet tot na zonsondergang mocht blijven hangen. Maar dat die begraven moest worden. En in de wet van God vinden we ook in Deuteronomium 31 een bepaling, 21, een bepaling dat de gehangene door God vervloekt is. En de apostel Paulus, die gebruikt juist die tekst in de brief aan de Galaten. In de brief aan de Galaten zegt Paulus dat over de Heere Jezus Christus. Christus heeft de vloek der wet gedragen en zo weggenomen van ons. Hij is een vloek geworden voor ons, want er staat geschreven, vervloekt is wie aan het hout hangt. Een toonbeeld van vervloeking. Als je zo wordt gehangen. Zou het zo zijn dat we hier diep in het Oude Testament, in deze ellende, zelfs nog een voorafschaduwing vinden van de Heere Jezus Christus? Die ook werd opgehangen van wie het zonneklaar was dat hij in ieder geval onschuldig was. Zijn vader had niks misdaan. En hij zelf ook niet. En er ging een zwaard door de ziel van zijn moeder. Ik las het ergens in een meditatie over dit gedeelte van Rispa zo. Moet je nou Rispa eens zien? Daar staat ze, 7 Jezussen aan 7 kruisen. Zou het werkelijk zo zijn dat we hier in de lijn van Saul, van de verworpenen, iets zien oplichten van wie later de Heere Jezus Christus zou zijn? Ja, wat heb je daar dan aan? Stel dat je dat zou zien. Nou, als je nog die vraag had, hoe zit het nou met die God? Die God die dit soort dingen laat gebeuren. Die vraag die klinkt toch anders. Als je ziet dat deze God zijn zoon heeft gegeven. Voor zijn vijanden. En als je het net helemaal meevoelde met Rispa, die moeder die daar staat. En dan haar dode zonen. Moet je voorstellen wat het voor die vader is geweest. Die zijn zoon bewust deze weg liet gaan. Naar het kruis. En dat die vader dat heeft gedaan om vijanden met zich te verzoenen. Dat staat toch wel helemaal haaks op al die wraakzucht die je in dit hoofdstuk vindt. Vindt u niet? Stel je toch eens voor dat God de Vader een klein beetje had gehad van wat die Gibeonieten hadden. Dan bleven wij nergens, dan waren we weg. Maar die God die is anders. Die God die is uit op verzoening. Die is zozeer uit op verzoening dat hij liever dan dat hij ons mensen verloren liet gaan, dat hij zijn eigen zoon verwierp. En aan het kruis liet hangen. Wat een liefde. Als je dat ziet, nee, dan los je niet alle vragen van dit hoofdstuk in één klap mee op, dat is duidelijk. Maar als je dat ziet, dan zeg je toch wel, wat een liefde van God. Dat hij zijn zoon hiervoor over had. En gaandeweg vindt er in dit hoofdstuk dan ook verzoening plaats. Langs een geweldige omweg. En je zegt, hoe is het mogelijk dat dat erin past? Maar door die kruisiging komt het uiteindelijk goed tussen de Gibeonieten en het huis van Saul. Nou ja, als je dat karakter van die Gibeonieten ziet, dan denk je, hoe lang blijft dat goed? Akkoord. Maar het komt goed tussen de Gibeonieten en Saul. Maar het komt ook goed tussen David en Saul. Want ook daar zat nog iets wat niet opgelost was. Op het moment dat bij David dit naar voren wordt gebracht, dat protest van Rispa, dan komt het ook op hemzelf af. Ja, maar heb ik misschien ook nog dingen die onaf zijn en die ik nog moet doen? Ja, de beenderen van Saul en van Jonathan. Die zijn gedood op de slag op de Gilboa. En die zijn daarna meegenomen en opgehangen in de Filistijnse stad Bethsan. En toen hebben de mannen van Jabes en Gilead, dappere mannen, die hebben in één nacht hebben een mars ondernomen naar de muren van Bethsan. Daar hebben ze die lichamen meegenomen, zijn diezelfde nacht weer teruggegaan naar Jabes en Gilead. En daar zijn die lichamen. Maar ze moeten begraven worden bij hun vaderen. David doet het. En zo komt het goed tussen David en Saul. En zo komt het goed tussen God en Israël. God laat zich verbidden door het volk. Door dit volk waar zulke dingen leven, waar het zo gaat. Maar de Heere maakt het goed. En als je zegt, ja, maar het is wel een gruwelijke weg geweest. Kijk dan nog eens naar de gruwelijke weg die God bereid was te gaan om u, om jou, om mij te redden. En nee, dan is God niet degene die bloed wil zien of zo. Maar hij wil juist een einde aan het bloed vergieten. En daarom heeft hij als het ultieme offer, de uiteindelijke gave, zijn zoon gegeven. Die gekomen is tot een verzoening. En wij wilden hem niet. Wij wilden hem niet. Wij zeiden weg met hem. En we hadden daarvoor geen grond. Er was ons niks aangedaan door God. Integendeel, hij is goed. En de Heere Jezus Christus kwam. En hij genas de zieken, hij gaf de mensen te eten, hij verkondigde het evangelie. Wat deed hij nou verkeerd dan? Hij paste ons niet. Hij moest weg. En nog liet God niet los. Nog hield hij niet op met liefhebben. En heeft zijn zoon opgewekt uit de dood, de gekruisigde. Hij leeft. Wat heeft de Heere ervoor over gehad? Rispa joeg de dieren weg. God de Vader verborg zijn aangezicht voor zijn zoon. Opdat wij zouden leven. Verlangen we ernaar die verzoening. Die verzoening met God. Dat het goed is tussen hem en u. Verlangen we er dan ook naar? Nou ja, dat kan toch niet anders. Verzoening tussen de mensen onderling. Roepen we tot God. Om vrede. In al die brandhaarden van geweld. Roepen we tot God. Om recht voor al die mensen die onrecht wordt gedaan. En ja, als je zo bidt, dan word je toch ook geroepen om verzoeningsgezind te zijn in je eigen omgeving. Als God nu zijn zoon zo voor de mensen over had, zouden wij dan niet tot verzoening geneigd zijn? En als je zo huivert, en wat mij betreft terecht huivert, van die wraakzucht van die Gibeonieten, zullen we dan alsjeblieft zelf niet op onze eigen kleine manier wraakzuchtig zijn, maar het in handen leggen van God, die rechtvaardig oordeelt, ook over ons. Ja, dit is en dit blijft een vreemd gedeelte. En je krijgt er niet helemaal rond hoe dit nou past. Maar eenmaal komt de dag dat God alles recht zal zetten op deze aarde. Dat er gerechtigheid zal zijn en vrede. Tussen God en de mensen onderling. Zullen we daarin delen? Of blijven we hangen in dat oude? Dat egoïsme, die wraakzucht van de Gibeonieten, van de zonde. Gezegend de mens die zich gewonnen geeft aan de Vader van de gekruisigde Heere Jezus Christus, die liefde is. Amen. Laten we samen danken en bidden. Genadige Heere in de hemel, we prijzen U omdat U eenmaal recht zult doen op deze aarde. Wat doen wij mensen een hoop onrecht? En wat gebeurt er veel uit onzuivere motieven, uit gevoelens van wraak, en anderen het niet gunnen, egoïsme. We bidden, Heere, vergeef het ons. En maakt U ons nieuw, maakt U ons anders. We danken U, Heere, dat er op deze wereld een kruis heeft gestaan. En dat U uw Zoon ervoor over had. Om aan dat kruis te lijden, te sterven. Tot een verzoening van de zonde van allen die van U zijn. Dat is een liefde, Heere, en dat is een recht. Dat krijgen wij niet klein. Geef dat we ervan leven mogen. En dat wij ook verzoenensgezind zullen zijn. Zullen wandelen in het licht van uw genade. We bidden, Heere, ontferm u over deze wereld. Kom, rechter van hemel en aarde, kom spoedig om recht te doen. En Heere, waar blijven wij dan als u recht gaat spreken over onze levens? Behoed ons, behoud ons, bewaar ons. In de Heere Jezus Christus, want anders kunnen we voor u niet bestaan. Zegent u ons zo, Heere, zegent u uw woord, geeft dat het meegaat, de nieuwe week in die we zijn begonnen. Geeft u ons kracht en moed voor al het werk, alle taken die er op ons afkomen. Wees ons nabij. We bidden het om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en daarna zingen we uit Psalm 124, vers 1 en 4, onze slotzang. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.